En vraag een zegen over het woord. Hemelse Vader, wij prijzen u. Heer, wij danken u, Heer, dat u onze God bent. Heer, we willen geen andere God. U bent onze God, Heer, en u heeft woorden van leven. Heer, er is niemand zo goed als u. En we danken u ervoor, Heer. En we zien er naar uit, Heer, naar wat u gaat zeggen, Heer, tegen ons, Heer. Tot ons hart. Spreek, Heer. Heer, we nodigen u uit, Heer, om te spreken. Heer, en ja, Heer, we bidden, Heer, om uw zegen over het woord. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
Dank u wel. Zo, goedemorgen voor degene die ik nog niet gegroet heb voor de dienst. Ja, we hebben al wat bijzondere momenten zo met elkaar mogen hebben. U als gemeente en ik als gast. Hele mooie liederen gezongen. Ik wil jullie daarvoor danken. En dan zit ik daar op de stoel en dan denk ik, Marinus, waarom stop je nou? Je bent zo op dreef. Ja, geweldig dat we mogen bij elkaar zijn. Daar wordt gesproken over de Heer Jezus Christus. En alle eer wordt gegeven, alle liefde aan hem wordt toebedeeld. Wat een machtige God is hij. We hebben liederen gezongen waar het ging om de Heer te ontmoeten. We hebben ook een lied gezongen wat spreekt over hij is opgestaan. Of hij is van zijn troon gekomen, naar de aarde gekomen, is die weggegaan. Dat staat in Filippenzen. Staat ook op mijn briefje om die te lezen. Als alles een beetje op de plaats blijft liggen. Filippenzen hoofdstuk 2. Zelf ook nog even bladeren. Daar is die. Ik lees vanaf vers 5. Klein stukje daarvoor is geschreven geworden. Een oproep gedaan. Als je als gemeente leeft. En met elkaar leeft. Dat je omziet naar elkaar. En dat je niets doet uit eigen belang. Maar dat je het belang van de anderen voor ogen hebt. En dat is wat de Heer Jezus heel bijzonder heeft gedaan toen hij op aarde was. Een voorbeeld heeft gegeven. En dan roept Paulus ons op en hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, was een God gelijk, het niet als een roof beschouwd heeft om een God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. Een bewuste keuze van hem geweest. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. En dan erachteraan, ja, de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Ongetwijfeld bent u bezig geweest met de lijdenstijd, met de lijdensweek, de lijdensweg die de Heer Jezus is gegaan. En één dingetje heeft mij dit jaar toch wel bijzonder aangesproken als we praten over de lijdensweg die Jezus is gegaan. Toch zeker de dag dat hij gekruisigd werd. En dan moet ik zomaar even denken aan een heel klein stukje wat daar geschreven wordt. Dat de Heer Jezus met het kruis op zijn rug onderweg is naar Golgotha en hij bezwijkt onder de last van het kruis. Zomaar een stukje wat daar geschreven wordt. En dan wordt er iemand uit het publiek gehaald, Simon van Cyrene, die wordt uit het publiek gehaald van, joh, hij kan het niet meer. Neem jij dat stuk hout op je. Lijdensweg van de Heer Jezus, het lijden wat hij gedaan heeft, dat is zo'n eenzame weg geweest. Ik vroeg me af, want ik dacht, dus dat mocht, hè? Het mocht dus dat iemand dat kruis van die zondaar, die veroordeelde, die daar naar het kruis moest. Het mocht dus waarschijnlijk op de een of andere manier, dat als hij het niet haalde, dat er iemand was die ze konden zeggen van, neem jij het kruis op je? En ik dacht, waar waren zijn discipelen dan? Er was geen een die zei van, laat mij het dan doen. Ik hoor bij hem. Laat mij alsjeblieft dat stuk hout op mijn ogen nemen. Zo waren hij niet. Dat was een eenzame gebeurtenis wat de Heer Jezus die dag doorstaan heeft. Omdat hij wist, er zullen mensen een eenzame weg te gaan hebben met mij. Hij kan erin meevoelen, hij kan erin mee. Denken. Zo machtig God is Hij. Ik wil met u wat gaan lezen uit het vijfde evangelie. Kent u dat? Dat is niet Handelingen. Kent u het vijfde evangelie? Nee, hè? Geen idee. Dat is ook wat. Hij heet ook niet zo, hoor. Maar er is een... Er is een Bijbelboek, ik zal u een beetje helpen, is een Bijbelbrief die gigantisch groot over Jezus vertelt. Hebreeën. Als er één boek is, of één brief is, waar de Heer Jezus verhoogd wordt, verheerlijkt wordt, waar hij op een plaats gezet wordt wat hem echt helemaal toekomt, is het wel de brief van de Hebreeën of aan de Hebreeën. En het is eigenlijk een heel bijzonder boek. En ik heb zo eens naar de bladzijde gekeken. Ik denk, het is maar zo'n klein boekje. Of kleine brief. Maar de inhoud is gigantisch. En het liefst zou ik vanmorgen heel die brief met u behandelen en doorwandelen. Dat gaat niet lukken. Dat is het niet, maar ik wil er wel een paar dingen uithalen. Brief geschreven aan de Hebreeën. Vijfde evangelie wordt het wel genoemd. Vanwege het getuigenis van Jezus Christus en wat hij daar brengt. Brief die is geschreven naar men vermoedt aan de gelovigen in Rome. En dan met name eigenlijk in die gemeente. Waar er zowel heidenen die tot bekering zijn gekomen. En joden die ook tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. En er was vervolging op handen daar. In Rome. De christenen begonnen al gevaar te lopen dat er vervolging kwam. En sommigen hadden dat al aan de lijve moeten ondervinden. Nu was er, voor de Joden was er een escape. Er was een uitvlucht. Er was een middel om eigenlijk onder die vervolging uit te kunnen komen. En dat was voor de Joden dan om eigenlijk terug te gaan in het Jodendom. Want die werden toen niet vervolgd. Dat is pas later in de geschiedenis gekomen. En daarom is deze brief geschreven van gelovigen, alsjeblieft, blijf aan Jezus trouw en maak niet de stap terug. Verval niet weer terug in het oude. Daartoe is die brief geschreven aan de Hebreeën. Dan kunnen we hem weer dicht doen. Ik weet niet of er hier iemand als Jood in het midden is, die zegt van ja, ik ben eigenlijk Jood. Dan zouden we ook weer de brief kunnen dichtdoen en zeggen, nou ja, dan is die niet voor ons. Maar toch lopen wij ook het gevaar om als het ware stappen terug te doen, omdat het geloven van Jezus Christus moeilijk is. Dat we denken van, het geeft toch ook zorgen, het geeft soms verdriet. En ik word niet door iedereen gewaardeerd en geliefd. Trouwens, de Hebreeënbrief is een heel mooie brief om te lezen. En ik kan het u sowieso aanraden. Doe dat in uw stille tijd en lees het door. Het is maar een heel klein briefje. Maar doe het een paar keer. En ik ben een hele raar figuur misschien. Weet u wat ik ook wel eens doe met zoiets? Dan lees ik hem van achter vandaan naar voren. En dat is heel raar. Maar dan kom je tot hele mooie ontdekkingen. En dan denk je, oh ja. Oh ja, en daarom staat dat er. En daarom staat dat er. Ja. Hebreeënbrief is ook heel moeilijk. waarom de Hebreeënbrief die schrijft erover dus dat het mogelijk is dat we van ons geloof afvallen. En die waarschuwt daar wel heel ernstig op, van denk erom, pas op wat je doet, denk erom, wat beslis je? Waar leg je je hoop, waar leg je je vertrouwen neer en wie wil je blijven volgen? Kies niet voor de makkelijkste weg. U mag opslaan. Hebreeën hoofdstuk 8. Kijken hoe ik wat meer licht kan krijgen. Kan dat? Hebreeën hoofdstuk 8. Mag je opzoeken. Ik begin te lezen bij vers 1. Daar waar de Hebreeën schrijver eigenlijk van tevoren al heel wat dingen geschreven heeft, en ik zal daar dadelijk nog wel iets van aanhalen. Christus is daar de hoge priester van een beter verbond. En dat woord beter kom je in de Hebreeënbrief heel vaak tegen. Christus is beter dan de engelen, beter dan Mozes, beter dan Aaron, beter dan Joshua, beter dan. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom. En in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En daarom was het ook noodzakelijk. Nee. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn. Omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en een schaduw van de hemelse. Van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontvingt bij het voltooien van de tabernakel. Dan staat dan, want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Mozes heeft als het ware een visioen gehad van hoe de tabernakel toen in elkaar gezet moest worden, gebouwd moest worden en alle plaatsen op een plek worden gezet. Maar de Hebreeën schrijver wil hier aan ons duidelijk maken dat er dus als het ware in de hemel ook een tabernakel is. Nou, de priesters die dienden toen in een aardse tabernakel. En vers 6. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in het betere belofte is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hem berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hem bij de hand nam om hem uit het land van Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast hen en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer. Want ze zullen alle mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan een zonde en aan een wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Wat oud is, verklaard. Wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Ik heb me afgevraagd. We hebben dacht in de lijdensweek aan het lijden van Jezus Christus. Met Paas hebben we de opstanding gevierd. De overwinning over de dood. Hebben we met Paas ook gedacht, gevierd dat het Nieuwe Testament geopend is geworden. We hebben daarbij stilgestaan, want we hebben het Nieuwe Testament toch? U heeft toch een Nieuw Testament? Ja, en dat is geopend geworden. God die heeft beloofd, in Jeremia 31 vers 31 komt u dat tegen, precies eigenlijk na daar waar God heeft gezegd wat Marinus aanhaalde. God die heeft gedachten van heil, van goede tierenheid. God die heeft gedachten dat er verlossing is voor de mensen, dat er een nieuw leven voor de mensen mogelijk is met God. En dat het zal komen, zal geschieden daar waar Jezus aan het kruis gaat voor u. Voor mijn zonde heeft hij toen aan het kruis gegaan. En u weet het, en dat wordt waarschijnlijk toch wel heel vaak gezegd als het avondmaal wordt gevierd. En de beker, vlak voordat de beker rondgaat, dat er gezegd wordt dat Jezus aankondigt, vermeld van, dit is mijn bloed. Wat tot dat nieuwe verbond leidt. Dit is het bloed waarin dat nieuwe verbond zit. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed wat tot vergeving is van zonden. Maar hij kondigt daar een nieuw verbond aan. Hij verkondigt daar een nieuw testament aan. En hij zegt dat gaat komen. En natuurlijk zullen we met Pinksteren zullen we er ook aan denken van. In dat nieuwe verbond wat vanmorgen ook zo benadrukt is geworden al in de voordienst van. Dat is dat de Heilige Geest in ons zal zijn en zal uitwerken wat we net hebben gelezen. Vers 11. Of laten we beginnen bij vers 10 wat we al gelezen hebben. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen zeggen. Ken de Heer, hè? Want zij alle zullen mij kennen. Van klein tot groot onder hen. En dat heeft God al beloofd door de profeet Jeremia. Jeremia 31 vers 31 begint dat. Hij zal zijn wetten in ons leggen. Die zijn niet meer geschreven op tafelen van steen. Het is niet zo alleen maar dat andere mensen daarvan weten. Nee, hij zegt, ik ga dat in jullie harten leggen. Diep binnen in één. In je. En het is wonderlijk wat God er eigenlijk zegt. Dan zullen we niet meer tot elkaar zeggen, ken de Heer, want u zult hem kennen. Dat is een regel waar ik over heb nalopen denken. Ik denk van, dus zo groot en zo machtig zal de Heere Jezus in ons leven zijn, dat we dat niet meer tegen elkaar hoeven te zeggen van, ken de Heere Jezus. Kennen. Want we zullen hem allemaal kennen. En dat zijn van die dingen die je tegenkomt in de Bijbel. Dat je denkt van. Dat gaat heel diep. Dat is heel, heel breed. Dat is heel rijk. Toch komt het voor. Dat we het wel eens tegen elkaar zeggen van. Maar je kent toch de Heer Jezus. Je kent toch zijn verlossend werk. Je kent toch. Zijn vergeving. Oh, misschien zegt u wel van. Als we het goed lezen. Dan staat het daar. Dat hij een nieuw verbond gaat maken. Met het huis van Juda. En met het huis van Israël. Denkt u dan. Ja, dat is voor de Joden geweest. Want die leefden met het Oude Testament. Die leefden in het Oude Verbond. Ik hoop dat u echt wel weet. Dat wij als heidenen. Die tot geloof zijn gekomen. Ingeënt zijn. De stam. Van Israël. En dat we in Israël en zelfs al bij Abraham de belofte hebben gekregen dat uiteindelijk ook wij zullen deel hebben aan het grote heilsplan van God. Dat er een nieuw leven mogelijk is. Ja. Was nou dat Oude Testament dan niet goed? Laten we naar Hebreeën hoofdstuk 10 gaan. En eigenlijk hebben we het hier al een heel klein stukje gelezen. Hoofdstuk 10. Zo, even te kijken waar ik begin. Ik begin gewoon bij vers 1. Want de wet, dan praten we over het oude verbond, het oude testament. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet van het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, heeft de Heer Jezus gezegd uitgesproken, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar je hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, ik kom. In uw boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Hij sprak dan opnieuw, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Het is toch wat? Het is toch wat dat dat oude verbond, wat wij het Oude Testament noemen, de boeken van de wet, van de profeten, die hebben niet te weet gebracht dat wat waar God zo naar verlangen, dat na de zondeval er een oplossing is van de zonde, dat er bevrijding is van de zonde, dat er een leven is, zodat we weer God kunnen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, en dat daar die relatie weer hersteld mag worden. Het Oude Testament heeft dat niet kunnen brengen. We hebben ook gelezen dat die priesters die dienst deden in de tempel, in de tabernakel, dagelijks werden de offers gebracht, dagelijks werden de brandoffers gebracht, dagelijks werden de zondoffers gebracht, want als een van de Israëlieten besefte van ik heb gezondigd, dan moest hij een dier meenemen en dat gaan offeren, zodat zijn zonden vergeven werden. Maar ook de mensen in die tijd merkten gewoon van een paar dagen later moet ik eigenlijk weer gaan. En ik moet weer gaan. En ik moet weer gaan. En één keer per jaar ging de hoge priester, die ging daar de tabernakel in en later de tempel in. Om voor het hele volk verzoening te vragen door te gaan zelfs in het heilige der heiligen. Dat is één keer per jaar. Was maar eventjes dat hij daar voor het hele volk eigenlijk een zonde bracht. En daar voor Gods aangezicht verscheen. En om vergeving en reiniging van die zonde te vragen. Deze hoge priester die dat deed, mocht dat vaak maar één keer doen. En het volgende jaar was er weer een ander aan de beurt. En het waren allemaal sterfelijke priesters. De Bijbel zegt heel duidelijk dat God geen behagen daarin heeft gehad. En we hebben in hoofdstuk 8 ook gelezen dat het oude verbond, dat is komen te vervallen, dat heeft zijn kracht verloren. Waarom? Omdat de mensen zich er niet aan hielden. Nou, daar kan ik heel veel teksten en voorbeelden vanuit het Oude Testament naar voren halen. Als we denken aan Maleachi, waar God zegt, joh, stop er alsjeblieft mee. Is er niet iemand die de deur van de tempel dicht doet, want jullie brengen offers, maar het zijn lammetjes die blind zijn, die mank gaan. Jullie brengen dieren waar van alles al mankeert. God die zegt daar in Maleachi, waarom is er niet iemand die deur dicht doet? Want ik heb er geen behagen aan. Die offers konden niet volbrengen de eis van God. Dat er rechtvaardig, op een rechtvaardige manier, verlossing teweeg kan brachten gebracht kan worden. En dat er vergeving is en vrijmaking is van de macht van de zonde. Ja, dat is wat. Wat een probleem. Wat is dat voor God ook een verdrietige situatie geweest. Maar vanaf het allereerste begin, na de zonde, heeft hij beloofd er zal een verlosser komen. En dat lezen we ook door het hele Oude Testament heen. Dat er zal een verlosser zijn. Er zal uiteindelijk de Zoon van God, Jezus Christus, komen. Die een volmaakt offer zal brengen. En dat was geen goedkoop offer. Daarom spreken we ook van een lijdenstijd en een lijdensweg en een lijdensdag. En het moet verschrikkelijk zijn om aan een kruis te hangen. Het moet verschrikkelijk zijn geweest als zijn vrienden hem verlaten hebben. Het moet verschrikkelijk zijn geweest de pijnigingen die ze hem hebben aangedaan. Het moet verschrikkelijk zijn geweest dat hij moest uitroepen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Helemaal alleen. En zo groot is ook de macht van de zonde, dat het ons aftrekt van God vandaan. Dat God eigenlijk afstand van ons moet nemen. En dat heeft de Heer Jezus aan de lijve ondervonden. Als de Heer Jezus hangt aan het kruis. En hij gaat dood. Roept hij. Het is volbracht. Wat is er volbracht? Volbracht is de eis van God dat de zonde veroordeeld zou worden. En de macht van de zonde verbroken zou worden. Hij zegt het is volbracht. En wat gebeurt er dan? Juist, het voorhangsel in de tempel scheurde nog wel van boven naar beneden. En de priesters die elke dag offerden, die mochten alleen maar in het heilige komen, maar achter dat voorhangsel, maar één keer per jaar. Eén keer per jaar verzoening. Eén keer per jaar dat het tot God genaderd werd, zo dichtbij. Ja, dat is wat. Voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden om te zeggen van de weg naar God is open. En in die tijd mogen wij leven dat de weg naar God open is. We hebben gezongen. Ik wil u ontmoeten deze dag en ik wil u ontmoeten. Dat is een paar keer genoemd geworden. Ontmoeten. Ik wil u ontmoeten. De weg naar de Heer Jezus is vrij. Niet meer eerst een offer brengen. Niet meer eerst mijn eigen ik en ik moet mijn best doen. En ik moet het allemaal zelf maar voor elkaar krijgen. Want dat is eigenlijk waar de Joden, de christelijke Joden in de Hebreeënbrief voor worden gewaarschuwd van jongens, denk erom, als jullie weer teruggaan naar het Jodendom, als je weer teruggaat naar je oude leven, als je weer teruggaat naar je oude hoop. Want het leek makkelijk om dat in Rome te doen, om te zeggen, ja, ik ben geen christen, maar ik ben Jood, dan moesten ze wel de Heer Jezus afzweren. Dan moesten ze wel zeggen, ik wil niet, ik hoor niet meer bij Jezus, ik geloof niet meer in Jezus. Maar dan moesten ze ook terugvervallen weer naar die oude priesterdienst. Waar weer dieren moesten geofferd worden en telkens weer dieren geofferd moesten worden. En daar waar het offer eigenlijk ophield bij dat voorhangsel en niet verder kwamen in het heilige der heiligen. Daar waar God ontmoet werd. Was voor mij een herkenning. Ik dacht van ja. Hoe vaak leef ik daar nog mee? Dat ik het moet verdienen. Dat ik mijn best moet doen. Dat ik mezelf steeds maar weer terug moet roemen van ab. Zo kan je niet leven. Zo kan je niet spreken. Zo kan je niet handelen. En iedere keer dat er ook wat gebeurt in je leven. Dat je denkt van ja. Kan ik nog wel bij God komen? Kan ik nog wel naderen bij je? Kan ik nog wel verder? En dat er insluipt dat we denken van ik moet het nog steeds zelf verdienen. Ik moet verdienen dat God mij zegent. Als ik niet genoeg bid, als ik niet genoeg vast, als ik niet genoeg in mijn Bijbel lees, en als ik vergeten ben om de Bijbel te lezen, of als ik vergeten ben vanmorgen te bidden, ja, dan zal mijn dag wel vervelend zijn, want dan kan God mij niet zegenen. Kan God niet over me waken. Kan God niet bij me zijn. En hoe dichtbij is het om te vervallen van ik moet het toch zelf op de een of andere manier overwinnen. Daar waar ik in mijn leven zo moeite mee heb, waar ik steeds tegenaan kom, dat ik denk van, hoe krijg ik het voor mekaar om God behagelijk te zijn, gewoon de hele dag en in alle dingen. En als dat je eigen strijd is, dan word je moe gestreden en ben je steeds weer teleurgesteld. Maar dan staan we ook buiten Christus. Zullen we dat eens lezen in Galaten? Kijken, maar die staat in Galaten hoofdstuk 5. Is maar één zinnetje uit een brief. En die wel eventjes duidelijk is. Galaten hoofdstuk 5. Daar staat, sta dan vast, ik begin in vers 1 te lezen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrij gemaakt heeft. En dat moet zo voor ons vaststaan. Dat wat daarop, op wat we met Pasen gedenken, wat daar gebeurd is op het kruis uit van Golgotha, dat daar een volkomen vrijmaking is van de zonde. Volkomen vrijmaking is van plichten en van doen en van het zelf moeten bewerkstelligen, want we kunnen dat niet. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat. En dan gaat het daar hoofdzakelijk over het besnijden. Maar als u zich laat besnijden, Christus u geen nut zal zijn. Dat is zoiets van, als je nou weer gaat doen wat de wet je zegt, en je denkt dat je behouden wordt en dat je bij Christus hoort als je je laat besnijden. Of je al die andere dingen van de wet gaat doen. De sabbatten en weet ik van allemaal wat er allemaal voor een voorschriften zijn in de priesterdienst, in de offerdienst. Dan zeggen ze van als je daar je redding van verwacht, als je daar je bevrijding van verwacht, als je daar het eeuwige heil van verwacht. Christus zal u niet van nut zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. En we hebben net gelezen dat die wet, die haalt het niet. Die heeft niet gebracht wat God bedoelde. De wet die verouderde. Vers 4, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. U bent van Christus losgeraakt. En neem aan dat u zegt, maar dat wil ik niet. Ik wil niet van Christus losraken. Ja. Zullen we naar Hebreeën hoofdstuk 7 gaan. Hebreeën hoofdstuk 7 lees ik vanaf vers 11. En eigenlijk zou ik veel meer dingen moeten aanhalen, want dan zien we dat hoofdstuk 7 erboven staat Christus en Melchizedek. En dat komt door heel het Oude Testament heen zijn er beloftes geweest dat er uiteindelijk de verlosser zou komen. En die wordt ook genoemd in de psalmen dat er een ordening is. Dat er een koning zou komen naar de ordening van Melchizedek. En dat wil eigenlijk zeggen van, hij was zonder begin en zonder einde. Er zal een verlosser komen zonder begin en einde. Dus een eeuwige. En De Heer Jezus wordt daar ook in de Hebreeënbrief mee vergeleken en zegt van, die is beloofd dat hij zal komen in de ordening van Melchizedek. Ja, en Melchizedek betekent koning en priester. En eigenlijk kan dat niet bij elkaar. In de wet was dat verboden. Kon niet. Maar er zou een koning-priester komen. En vers 11 zegt hij dan, als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek op zou staan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de orde van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Hé, daar kom ik een tekst tegen dat ik denk van, hè? We hebben een nieuwe wet gekregen, we hebben een nieuw verbond, we hebben een heel nieuw testament gekregen. En natuurlijk is dat door Jezus Christus teweeggebracht door het sterven aan het kruis. Ik heb eigenlijk, toen ik dit las, dacht ik van, wat staat hier? Waarom is er een verandering van de wet gekomen? Waarom hebben wij een nieuw testament? Ja, volgens de oude wet moesten de priesters die dienden in het heiligdom, de priesters in het tabernakel, in het tempel, dat waren priesters uit de stam van Levi. En dat was van geslacht op geslacht op geslacht, ging dat door, dat was in de wet vastgesteld. Maar Jezus komt helemaal niet uit de stam van Levi. Jezus is uit de stam van Juda. Dus hij kan helemaal geen hoge priester zijn. Ja. Maar volgens de wet zijn de levieten die de priesters doen. De priesterdienst doen. Dat is in Nederland eigenlijk ook zo. Als wij op een gegeven moment beslissen dat de koning geen koning meer zal zijn. En dat er een president is, moet er wat in de wet gaan veranderen. Dan komt er een nieuwe wet. Een nieuwe wet op regering en waarschijnlijk ook helemaal hoe de regering in elkaar gaat zitten. En dat is hier ook het geval. De wet die moest veranderen dat Jezus hoge priester gaat worden. En dat noemen wij helemaal ons Nieuwe Testament. Want wij hebben een hoge priester die niet gezondigd heeft. Wij hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen en kan denken. Dus het was noodzakelijk dat er een Nieuw Testament kwam. Het is noodzakelijk geweest dat Jezus ging sterven om mogelijk te maken dat het Nieuwe Testament in werking zou gaan. Het Nieuwe Testament is nog niet klaar, want het is een testament. En het testament dat geeft ons eigenlijk ook weer de afspraken en de regels die daarin zijn. En het testament zegt, uiteindelijk mogen we Jezus Christus ontmoeten van oog en van aangezicht tot aangezicht. Vers 13. Want hij van wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in het verband met het priesterschap. En het wordt nog veel duidelijker als het naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit de kracht van een onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdstelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Daar hebben we al eerder over gelezen. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de toestandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. Doe dat wel. Nader tot God. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder zweren van een eed. Want ze zijn wel zonder het zweren van eed priester geworden. Maar hij, de Heer Jezus, is het geworden met een zwering van de eed door God. Die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. De Heer Jezus heeft gezorgd voor een nieuw verbond. Ja. Zullen we naar Hebreeën hoofdstuk 4 gaan? En ik raad u echt aan om die Hebreeënbrief eens door te lezen met dit in uw achterhoofd. Van, val niet af van het geloven in Jezus Christus en zijn verlossende werk. Hoofdstuk 4, lees ik vers 16. Of laten we maar beginnen bij vers 14. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Nu wij dan een groot hoge priester hebben. Die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Op het juiste tijdstip. Dit is een gigantisch mooi stukje. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Nee, de Heer Jezus is in alles zoals wij verzocht geworden, wordt hier gezegd. Dezelfde wijze als wij. En wij denken dan aan de verzoeking in de woestijn, wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Maar eigenlijk heel zijn levensweg is die verzocht geworden en eigenlijk in dezelfde dingen waar wij als mens ook mee te maken hebben. Zo'n hoge priester hebben wij. Die weet wat ik doormaak. Zo'n hoge priester, die hebben we naast ons staan en die zegt van, ik begrijp wat jij doormaakt. Ik begrijp wat er in jouw leven allemaal gebeurt. Dat wat je nooit gehoopt had, dat wat je nooit verwacht had. En dat wat je eigenlijk misschien ook denkt van, hoe kan het nou? Waarom gebeurt mij dat nou als christen? Waarom overkomt mij dit? Ik denk dat al die vragen ook door Jezus gesteld hadden kunnen worden. De overpriesters geloofden niet in hem. De schriftgeleerden geloofden niet in hem. Die hebben altijd maar verzocht van, laat hem alsjeblieft een foutje maken. En uiteindelijk gezocht van, laten we van Jezus afkomen. En uiteindelijk hebben ze hem ter dood veroordeeld. De Heer Jezus is een eenzame weg gegaan. De Heer Jezus heeft pijn geleden. De Heer Jezus is verzocht te worden, maar uitspraak te doen waar hij op veroordeeld kon worden. En zo kunnen wij ook in ons leven verzocht worden. En eigenlijk moet ik zeggen, beproefd worden. Dan blijven we stand houden. Blijven onze hoop op Jezus richten. Blijven we bij hem aankloppen. Blijven we zijn aangezicht zoeken. En het is de Heilige Geest die in ons woont. Het is zo dichtbij. Wij mogen in geloof door dat voorhangsel met de Heer Jezus doorlopen. Want het is aan de kant geschoven. En we mogen zo tot de troon van genade mogen zo naderen. Zo met ons verdriet. Met onze nood. En we mogen de Heer Jezus aankijken. En dan kijken we in de ogen. Die zeggen van, ik begrijp jou. Ik weet waar jij doorheen gaat. We kunnen niet als mensen alles tegelijk meemaken. En de een maakt het ene mee en de andere maakt het andere mee. Of vraagt u dat soms niet? Of komt u dat niet voor dat u denkt, waarom ik? Waarom krijg ik deze ziekte? Waarom zien de mensen niet meer zitten? Mij niet meer zitten? Waarom wordt er over mij geroddeld? Waarom wordt er gezocht om maar te kijken dat die kerel ooit eens iets verkeerd gaat doen waar we hem op kunnen pakken? Waarom doen ze dat nou bij mij? Waarom ik? Ik volg toch Jezus? Ik geloof toch Jezus? Is hij dan niet de uitredder? Is hij dan niet de helper? Ja. Ja. Er staat, we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben. Met onze zwakheden. Hij leidt met ons mee. Hij loopt met ons mee. De Heer Jezus wil ons de hand vatten. De Heer Jezus wil bij ons die tranen van verdriet, van teleurstelling, van dat alles anders loopt dan dat je verwacht had. Hij kan meelijden. Hij is op dezelfde wijze de dingen tegengekomen in zijn leven. Maar hij had de kracht. Hij had de mogelijkheid, en terwijl hij toch als mens op aarde lag, om niet daarin te zondigen. En laat ik dan voor mezelf eerlijk zijn, dat ik zeg van, wat heb ik in mijn leven, de Heer Jezus, nodig om hem te volgen. Zijn voorbeeld te volgen en niet te zondigen. En als ik in eigen kracht ga wandelen, dan mislukt het. Als ik niet de Heer Jezus zoek, als ik niet, ik ben een beelddenker. Dat betekent dat ik heel veel dingen in plaatjes moet vertalen. Maar als ik bid en ik heb dat, dat ik dan eigenlijk zo kan voorstellen dat ik dan langs dat gescheurde voorhangsel loop en zo bij de Heer Jezus binnen kom wandelen. Dat ik voor die troon ga staan bij hem en al die, ik weet niet hoe ver dat lopen is van het voorhangsel naar de troon van God. En dan kom ik daar bij de troon van God en dat stukje wat ik in gedachten zo gelopen heb, is er al heel veel van me afgevallen. Zijn er al heel veel gebeden van me afgevallen. En dan denk ik van, daar zorgt de Heer toch voor. Dat heeft de Heer toch beloofd, dat hij altijd voor me zal zorgen. Dat hij zal voorzien in mijn kleren en in mijn eten, dat hij zal voorzien. En heel veel dingen. En uiteindelijk, als ik op mijn knieën ga bij die troon, daadwerkelijk bij zijn hart mag komen. Hij bij mijn hart kan komen. Soms heb ik dan echt een dringende voorbeden. En dan vaak voor een ander. Vaak voor een broeder en een zuster. Dat ik zeg van, Heere, u ontfermt zich over mij. Maar doe dat over mijn broeder en mijn zuster. Als ik toch bij u ben, dan gaat het niet meer om mij. Wat heb ik te klagen? Heer, maar mijn broeder en mijn zuster zijn in strijd. Heere, wilt u voorzien. En soms heb je wel voor jezelf in een moeilijke beslissing. Want dat je soms geen raad weet. Kent u dat? Geen raad weten, echt niet weten van wat moet ik kiezen, wat moet ik beslissen, welke kant moet ik opgaan met mijn leven of in mijn werk of wat voor de beslissingen er zijn. En dat we dan bij de Heer Jezus mogen komen en zeggen, Heer, wilt u me daarin leiden? Vers 16 roept ons op, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, dat wij barmhartigheid verkrijgen. Barmhartigheid, dat vertelt dat een hart vol met ontferming is. Bij God is op barmhartigheid. Bij God is vergeving. Bij mensen niet eens altijd. Mensen veroordelen. En mensen kunnen dat jarenlang vasthouden. Ja, maar jij vroeger moet eens weten wat je allemaal hebt uitgespookt en wat je gedaan hebt. En je wordt altijd nog voor schuldig bewezen. En je weet het wel, hè? Eens een dief, altijd een dief, is een Nederlands spreekwoord. En dat vertelt eigenlijk hoe we als Nederlanders zijn. Wij weten nog wat iemand 20 jaar geleden gedaan heeft of nog langer gedaan heeft. En wij komen ermee aan. En hier staat, dat we bij de troon van God genadig ontvangen. En dat er barmhartigheid te verkrijgen is. En genade vinden om geholpen te worden. Dus op het tijdstip dat wij het nodig hebben, staat Jezus naast. Om ons te helpen met zijn wijsheid en zijn liefde. Er is niemand die zo dichtbij is. Hoe vinden we die troon van God? En de Heer Jezus die leert ons als we vragen om te bidden, zegt hij van, weet je wat je doet als je gebidden, gebruik niet veel woorden. Hij zegt maar zonder je af, ga in je binnenkamer. Niemand hoeft het te zien. Want ik zie je. Als je tot me nadert, ik zie je. Ga die binnenkamer in. De Heer Jezus is zo dichtbij. Maar zonder je af, zoek hem. En wat soms tot bedroevenis is. In het pastorale werk. Is dat je soms hoort als mensen in verdriet en in nood zijn. En als ze dingen anders gaan als ze lopen. Als ze dachten dat ze stoppen met in de Bijbel lezen. En dat ze stoppen met bidden. En terwijl we juist. We moeten altijd de Heer Jezus zoeken. We moeten altijd bij hem aankloppen. Maar laten we juist. Laten we juist, daar waar het moeilijk is, daar waar het tegen zit, naderen tot de Heer Jezus. En we hoeven niet te blijven hangen in eigen offers. Van ik moet zelf mijn best doen. Ik moet het zelf voor elkaar krijgen. En ik moet het zelf verdienen. We kunnen het zelf niet verdienen. De Heer Jezus heeft het voor jou en voor mij heeft hij het verdiend. We hoeven niet in eigen kracht te gaan. Want het is heerlijk, hè? We hebben dat in Filippenzen gelezen, het stukje daarvoor. Wat zo mooi is, hè? Zie naar elkaar om. Laat de een de ander dienen. Laat de een de ander uitmunten erachter als zichzelf. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij is van de hemel naar beneden gekomen. Hij is de onderste weg gegaan. Hij is zelfs onder ons gaan staan. Hij is vernederd geworden. Hij is tot in de dood gegaan voor u, voor mij. Laten we ook achter op elkaar staan. Als je weet, je broer of je zus die heeft het moeilijk en heeft moeite om te bidden en te Bijbel lezen, doe het samen. Zoek elkaar op daarin. En ga samen, hand in hand, met voorhangsel voorbij naar onze Jezus Christus. Er is er net een uitnodiging gedaan. En dat is mooi, hè, van jullie als gemeente. Het kan zomaar anders gaan op zo'n ochtend. Ik weet niet of hij dat gepland had. Maar soms gaat het zo. En Marinus heeft ook gezegd. Dat hij heeft eigenlijk opnieuw een oproep gedaan. Van wie weet ben je wel blijven zitten. Misschien ken je wel. Waar vanmorgen over wordt gesproken. Herken je helemaal niet of ken je niet. Zomaar. Door genade tot de Heer Jezus te mogen naderen. Die op een troon zit. Van wie hij zegt. Want zichzelf zegt van mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kom tot mij als je vermoeid bent. Kom tot mij als je belast bent en ik zal je rust geven. Kom tot mij. En die oproep die is er nog, die uitnodiging is er nog. Als straks de dienst afgelopen is, mag u nog vragen voor gebed. U heeft, ik heb, een hoge priester die voor me bidt en die voor mij pleit op een troon. Van genade wordt hij in de Hebreeënbrief genoemd. En laten we niet van die genade vervallen. Laten we niet die genade loslaten. Paulus die zegt het zo vaak. Hè? Ik leef door genade. Heer Jezus. Het is heel. Heel wonderlijk. En zo bijzonder eigenlijk. Om zo over u te mogen spreken. Als hoge priester. En de uitnodiging die er is, de aansporing die er is, nader dan tot die heiland. Nader dan tot die hoge priester die zelf geen offers meer hoeft te brengen. Die niet telkens weer opnieuw het voorhangsel voorbij moet gaan om te offeren. Nee, hij is daar voorbij en wij mogen vrijmoedig daaraan voorbij lopen. Heere Jezus, laat dat een waarheid zijn in ons leven. Laat dat een houding, een levenswandel zijn. Naar u toe. Dat u ons daarin zegenen en dank u voor de Heilige Geest die ons daarin zal onderwijzen, daarin zal leiden op uw weg. Dank u grote God daarvoor. Amen. Marinus.